zeggen, als u geen bezwaar hebt, als we daarmee klaar zijn, kunt u eventueel alsnog een onderwerp stellen. We zitten namelijk in een periode waarin de gehele situatie wijst op toenemend geweld, op toenemend onbegrip, groeiende tegenstellingen. En de meeste mensen zijn er niet erg gelukkig mee. Ik heb zelfs gehoord dat de laatste tijd weer het einde van de wereld wordt verkondigd. Het is meestal een bewijs dat de mensen die het doen er geen raad meer mee weten. Nu zou ik u willen vragen om het volgende even kritiekloos aan te horen. U mocht er later over denken, u mocht er later kritiek op hebben. Het is een geloofskwestie en niemand kan bewijzen. Maar we geloven dat we allemaal deel zijn van één grote geheel, van één oerkracht. Als je alles wegneemt, alle materie, en je kijkt wat er bij het kleinste deeltje overblijft, dan kom je op een ogenblik alleen op zuivere energie. Beweging en energie misschien. Wanneer je diep in de mens gaat, dan kom je in allerhand vreemde contraien terecht en uiteindelijk in een soort leegte. Dan zeg je, ik weet het niet meer. Maar in die leegte is meestal een stipje, een soort avondster, een puntje licht. Nu geloven wij, het is een geloofskwestie, ik zeg het nogmaals, dat een mens dat licht in zich draagt als kern van de werkelijkheid waar je toe behoort. En we zijn ervan overtuigd, dat hebben experimenten wel aangetoond, dat wanneer je dat licht kunt voorstellen op een ogenblik, dat je het naar je toe kunt laten komen. Alsof er een of andere trein met één schijnwerper op je toe komt rijden. Het wordt steeds groter, steeds intenser. We weten ook dat wanneer je het gevoel hebt dat dat licht je helemaal beroert, je over allerhand krachten beschikt die ze vroeger bovennatuurlijk noemden en die in moderne jargon paranormaal heten. Ik zeg nogmaals, ik kan dit niet bewijzen, omdat de stelling in zich niet bewijsbaar is. Het enige wat we wel kunnen bewijzen is dat bij bepaalde procedures die je kunt gebruiken om dat licht naar je toe te halen, de menselijke capaciteiten een beetje veranderen. Dat je opeens dingen kunt doen op een afstand. Dat je ineens dingen kunt begrijpen die je tot op dat ogenblik helemaal ontgaan zijn. Kortom, het is bewezen dat zelfs op aarde en bij de mensen deze confrontatie met het licht voert tot een verhoging van eigen mogelijkheden en gelijktijdig tot een reeks niet logisch verklaarbare verschijnselen die door het ego naar eigen wil eigenlijk veroorzaakt kunnen worden. Nu bent u zo bezig met allerhand dingen op het ogenblik. Er is actie overal. En als er geen actie is, dan wordt er wel een land bezet, zogenaamd om de democratie te vrijwaren en burgers te beschermen of iets dergelijks. En elders zullen ze ongetwijfeld weer een land bezetten om te voorkomen dat het enig ware sociaal systeem bedreigd wordt. Het is allemaal onredelijk en onlogisch. Onlogisch is het dat twee staten samen een overkill hebben, dat wil zeggen een vernietigingskracht, die ten aanzien van het geheel van de wereld, want ik ga niet praten over het ene land en het andere, toch nog altijd ongeveer 40 is. Dat ze elkaar zo ongeveer 6 tot 20 keer ten minste geheel kunnen vernietigen. En dan heb ik het niet alleen over grote steden. Die mensen voeren de bewapening op. Oh, er zijn verklaringen voor. Maar erg rationeel is het niet. Dat zult u met me eens zijn. En op het ogenblik zijn een hoop ambtenaren en beambtenbonden zijn in protest. Ik kan het begrijpen. Ze proberen ook te behouden wat ze het hunne achten. Maar de wijze waarop ze het doen is een beetje eigenaardig. Dat is ongeveer alsof iemand ruzie heeft met zijn baas die je niet direct aan kan, dat hij daarom naar huis gaat en de buurman begint te slaan. Dat zijn geen redelijke benaderingen meer. Je kunt het wel redelijk maken, je kunt altijd een rationalisatie vinden. En nu vraag ik me af of je met al die verstandelijke beredeneringen, met alle economische en politieke en strategische modellen, niet eigenlijk precies de verkeerde kant uitgaat. Ik heb zo'n idee dat vrede iets anders is dan men eronder wil verstaan. Ik heb het gevoel dat werkelijke solidariteit heel iets anders is dan meetblaten. Ik heb het gevoel dat de mens in zichzelf misschien mogelijkheden en krachten heeft die je veel beter zou kunnen gebruiken, zelfs om zijn stoffelijke doeleinden te verwezenlijken wanneer hij dat absoluut wil. Maar waarbij hij de mentaliteit zou kunnen helpen veranderen van de mensheid, iets wat van veel meer en veel meer doorslaand belang is. Dat ik daar een paar woorden aan wijd, moet u me niet kwalijk nemen. Ik leef in een wereld van de geest. In een wereld van de geest werk je met geestelijke middelen. Je bent misschien bevooroordeeld ten aanzien van bepaalde stoffelijke ontwikkeling, allemaal mogelijk. Maar het volgende wat ik zeg is voor u dan ook niet bindend. Niemand zegt dat u het moet doen, dat u het moet geloven. Ik zeg alleen, wanneer u wilt, kunt u het proberen. Dat is toch een heel ander maniertje van benaderen, dacht ik. Om dat goed te kunnen doen, moeten we eigenlijk eerst één ding kwijt. We hebben allemaal namelijk een beeld gemaakt van onszelf. Zo willen we dat de wereld ons ziet. De stoere bink, de hippe meid, de onverzettelijke feministen, de uiterst rechts of links getinte denker, moeten we vanaf. In uzelf bent u een mens. En u weet verduveld goed dat u allerhand kwade en goede kanten heeft. Kwade kanten praat je meestal voor jezelf goed. En de goede kant eten leer je of dat ze kostbaarheden zouden zijn, terwijl ze voor een groot gedeelte maar simili zijn. Dat weten we allemaal. Dat geeft ook niet, u mocht de schijn handhaven zoals u wilt. Maar probeer nou eens één ogenblik niet aan jezelf te denken zoals je in de wereld wilt zijn. Probeer nou eens voor één ogenblik terug te vallen van al die denkbeelden op wat je werkelijk bent. Daar hoef je niet eens over na te denken. Als je nergens aan denkt, ben je jezelf. Dat is misschien treurig, maar elke illusie die een mens kent, vloeit voort uit een gedachte. En wanneer we niet denken, eventjes proberen blank te zijn, dan kunnen we misschien het volgende beleven. Alweer, ik waarschuw u. Wat ik ga doen is grotendeels suggestief van aard. Want wanneer ik niet probeer een initiatief te geven, dan zult u me nooit geloven. Maar wanneer u misschien nu zo dadelijk in staat bent om het een of ander vanuit uzelf te zien of te laten gebeuren, misschien dat u dan anders gaat denken. Wanneer u zich zo'n beetje ontspannen heeft, u denkt er niet meer aan wie u bent. Er zit iets hier en dat luistert, klaar. Wat het is, hindert niet. Dan kunnen we misschien afvragen, wat zou ik graag doen in de wereld? Wilt u een medemens genezen, troosten, iets beter maken? Wilt u iemand tot rust brengen? En begin nou eens hemelsnaam niet van, ik wil vrede op de wereld. Dat kun je toch nog niet aan. Maar je kunt misschien een paar mensen vrede geven die het niet hebben. Neem maar een niet al te groot doel. En als het even kan, eentje waar je dan een klein beetje mogelijkheid tot controleren hebt. Anders zeg je later, ja, misschien is het wel gebeurd, maar ik kan het niet nagaan. Dat ligt aan uw eigen keus. Hebt u iemand? Iets? Al is het maar die kamerplant. Dat hij weer overeind komt, mag ook. Als u het maar kunt controleren. En wanneer het maar iets is waar levenskracht, bepaalde uitstraling iets aan kan doen. Nou goed. Dan gaan we eventjes heel ontspannen zitten, heel rustig. Zover u dat tenminste nog niet gelukt is. En we denken aan niets, behalve aan één ding. Je mag je ogen dicht doen als het gemakkelijker gaat hoor. Er is ergens één vlekje licht. Je kijkt naar dat licht. Dat licht is het enig belangrijke voor je. Probeer dat licht naar je toe te trekken. Probeer er naartoe te gaan. En zie dat het een beetje groeit. Een beetje een avondster die dichterbij komt. Probeer dat te voelen in jezelf. Laat het nog dichterbij komen. Voelt u dat licht ergens iets op u inwerkt? Dat er iets aan het veranderen is? Zo ja, hou het vast. Dan heeft u het goede punt bereikt. Lukt het nog niet? Stel het u nog eens voor dat dat licht dichter komt, dichter, dichter. Totdat het is of dat u in het licht van een schijnwerper gevangen bent. Dat licht beroert u, dat licht drukt op u. Dat licht tintelt als het ware. Laat dat licht helemaal in u doorwerken. Aanvaard dat licht, zeg, wanneer ik het niet weet, en het is er misschien toch, ik aanvaard. Zo, neem nou dat beeld van degene, of datgene waarop je dat licht op die kracht wilt richten. Zeg tegen jezelf, nu stuur ik levenskracht, genezing, ik stuur vrede, ik stuur aanvaarding of wat u ook maar wilt. Formuleer het even. Dat licht beroert u nog steeds. Dat licht is in u. Dat doortrilt u bijna. En nu op dit ogenblik, met dat beeld voor ogen, neemt u alle kracht samen en u stoot dat licht naar buiten. Naar dat doel. Klinkt krankzinnig, ik weet het. En nu mag u rustig weer ademhalen. Want veel meer dan dit is het niet. Wat we hebben gedaan is voor degene die mee hebben gedaan, dat zijn er gelukkig nogal wat hier, een experiment, meer niet. En nu zou ik u het volgende voor willen leggen. Ik kan u niet bevelen of niet aanraden. Maar wanneer u een controleerbaar doel hebt gekozen, en het blijkt dat er, laten we zeggen tussen 8 en 9:30, daar, iets veranderd is. Dat iemand zich beter is gaan voelen. Dat iemand opgewekter is. Dat uw kamerplantje weer overeind staat. Dat uw kat niet meer voortdurend zit te krabben. Dan is er iets gebeurd. En daar gaat het nog om. Als er met deze procedure iets kan worden opgewekt. We hebben het nou heel kort gedaan. Je kunt het zelf intenser doen. Waardoor er iets, al is het nog zo weinig veranderd, buiten je. Dan heb je een middel gevonden om invloed uit te oefenen. Dan heb je een middel gevonden om anderen te helpen. En dan kun je misschien iets meer van vrede brengen, door die vrede naar anderen uit te stralen. Dan kun je misschien ook een ander beeld van het leven voor je gaan leggen aan mensen die nog te zeer verknoopt zijn in alleen maar de bankrekening en hoe kan ik een ander nog wat armer maken. Let wel, ik vertel dat niet hier alleen, het is me opgedragen. Dit is in de laatste dagen al in 90 verschillende bijeenkomsten aantallen aanwezigen tussen de 300 en de 30 per bijeenkomst dan, hebben we dat voorgelegd. We hebben dat experiment gedaan en we weten dat er een aantal mensen zijn die er goede resultaten mee hebben gehaald. Onverwacht overigens, voor henzelf dan. Ik wil u alleen dit voorleggen. Als u nou zit in een wereld die zo in de war is, waarbij niemand meer weet welke kant hij uit moet springen, zou misschien langs deze weg iets veranderd kunnen worden. Dat alleen ten koste van vernietiging, dood en strijd veranderd zou kunnen worden, wanneer de mensen gewoon hun eigen gangetje verder zouden gaan. Wij menen dat het in ieder geval van grote betekenis en invloed kan zijn. We weten het niet zeker, ik zeg erbij. Maar als we dat in kansen zouden moeten uitrekenen, ik zou een boekmaker ervoor kunnen vinden. Nu waar, dan zou ik toch zeggen, nou dat is een kans van 3 op 2. 3 voor slagen, 2 voor missen. Wilt u die kans voorbij laten gaan? Uw zaak. Wilt u die kans pakken? Niet alleen uw zaak, maar mee onze zaak. Want we moeten wel alles doen om te voorkomen dat de dwaasheid zegeviert. Wij doen het van onze kant. Ik heb geprobeerd u een weg te tonen langs welke u van uw kant eveneens kunt werken. En dan met middelen die niet in strijd zijn met openbare orde of iets anders, maar die vaak doeltreffender zijn dan geweld en al die andere acties. Nou, dat was het eigenlijk.
Is dat een revolutie?
Ja, het is een evolutie. Want de mens moet uit zijn benepenheid van deze tijd evolueren naar een meer openstaan voor de totale werkelijkheid van zijn wereld, maar ook van zijn eigen bestaan. En gelijktijdig moet hij dus losser komen te staan van de materie door een beter besef van geestelijke waarden. En daaruit zal hij dan als vanzelf een grotere eerst mentale, later psychische, nog later geestelijke vrijheid verwerven. In zoverre is het een evolutie, maar een revolutie, ik hou niet van revoluties. Een revolutie is over het algemeen het omverwerpen van een bestaand gezag en systeem om het te vervangen door een ander soort gezag en systeem dat dan verder ongeveer dezelfde methode blijft gebruiken.
Ja, maar ziet u dan geen kans op een verbetering in de vorm van kleinschaligheid in het afbrokkelen van de grote structuren?
Dat is allemaal tot uw dienst. En als we een hele lange tijd zouden hebben om dat langzaamaan te doen, de uitholling van de maatschappij is al gevorderd, dan zou dat ongetwijfeld zou dat doelmatig zijn. Maar vergeet niet dat we op het ogenblik veel dichter staan bij omvangrijk geweld op deze wereld dan men u zal meedelen. Dat er op het ogenblik de meest krankzinnige dingen gebeuren. Er wordt een eiland aangevallen met een overmacht. Waarom? Omdat men bang is dat het misschien strategisch gezien en anders. En dan zet men een stuk of 20 schepen in, een aantal vliegtuigen, een aantal helikopters en nog wat erbij voor een eilandje dat niet veel groter is dan Texel en Ameland samen. Dan moet ik u wijzen op Albanië. Waar een stel boeren proberen op hun eigen manier te denken en te geloven en te leven. Zeker met gekke begrippen, ze leven wat in de oude tijd misschien. Maar ze zijn eenvoudig niet rijp voor dat socialistisch systeem zoals Rusland dat wil zien toegepast. Met een leiding van bovenaf, met een absoluut gezag, met een bureaucratie. En alleen omdat ze dat niet willen, worden er nu mensen uitgemoord. Dorpen zelfs uitgeroeid.
In Albanië?
Bijvoorbeeld, ja. Niet in Albanië en Afghanistan.
In Afghanistan vooral, ja, zeker. was 180 doden.
Dus wanneer we die dingen bekijken, dan moeten we toch één ding met elkaar eens zijn. Op dit ogenblik, zoals de situatie er nu voor staat, en waarschijnlijk de komende paar jaren voor blijft staan, is de kans groot dat steeds meer mensen grijpen naar geweld. Dat ze niet meer grijpen naar denkbeelden die menselijk zijn, maar naar denkbeelden die onmenselijk zijn. Je hebt in uw eigen land een partij waarvan een groot deel van de aanhangers ook al zo eenzijdig denkt. Ze bedoelen het niet eens kwaad. Ze bedoelen het niet eens kwaad. Maar wat zij in feite willen, is hun eigen belang dienen ten koste van anderen. En daarmee is de wereld op het ogenblik vol. Mensen die hun eigen belang willen dienen ten koste van anderen. En er zijn een hele hoop rode en sommige paarse knoppen, soms met 2, soms met 3 sleutels, die dan door iemand die zijn eigen belang wil dienen gebruikt kunnen worden, om, nou hij denkt, een vijand eventjes duidelijk te maken hoe sterk hij is, in werkelijkheid echter om de wraakzucht wakker te roepen, waardoor de wederkerigheid ontstaat van een geweld dat niet meer beheersbaar is. Daarom beveel ik deze methode aan.
Dat ligt er aan de domme massa.
Is die massa wel zo dom?
Ja.
Dan maakt u dezelfde fout die de meeste regeerderen maken. U kunt zeggen de onverschillige massa. Dan hebt u misschien gelijk. Maar dom is die massa niet. Of dacht u dat die massa niet allerhand dingen opmerkte? En dan kun je wel net doen of er niets aan de hand is, maar het lukt niet. Kijk naar Mrs. Thatcher. Wat is Mary eigenlijk gelukkig dat ze boven de jaren is. Want die secretaresse van die minister van haar, die zo graag had willen houden, die had er bijna een kind bezorgd. Ja, eerlijk waar. Kijk naar de grote moeilijkheden waarin men zich hier op het ogenblik bevindt in Nederland. Is het de stomme massa die de partijmacht stelt boven alle rechtvaardigheid? Maar wat zegt de massa? Ach, we zullen er wel niets aan kunnen doen. Ik ga voor mijn eigen belang opkomen. De gevolgen daarvan zult u in de komende tijd ongetwijfeld overal rond u kunnen zien. Maar lost dat iets op? Nu kunt u zeggen de kleinschaligheid. Inderdaad, ze ontstaat meer en meer, gelukkig. We krijgen steeds meer mensen die nog plezier hebben in hetgeen wat ze doen. Juist omdat ze het doen met anderen die ze kennen. En niet alleen een verplicht nummer opvoeren voor een salariszakje waar ze eigenlijk niet mee tevreden zijn. Ik ben het met u eens. Maar vergeet niet dat de werkelijke beïnvloeding waartegen die massa die u dom noemt zich zo machteloos gevoelt, niet voort komt uit kleinschalige bedrijven. En dat deze bedrijven op zichzelf niet in staat zijn die macht aan te tasten. Dat is de macht van degene die weten dat ongeveer 90% van hun winstmogelijkheden en ongeveer 60% van hun kapitaal teloor zullen gaan wanneer er geen nieuwe wapens worden gemaakt. Dat zijn degenen die willen dat ze blijven bouwen. Ook al betekent dat dat je misschien betere huizen moet slopen om er slechtere neer te zetten. Want al zijn ze op het ogenblik misschien in gouvernementsdienst of zo, op de achtergrond ligt het familiebedrijf. En dat kan alleen maar functioneren wanneer er steeds meer gebouwd wordt. Dat soort dingen. En daar bent u op het ogenblik direct machteloos. Het zijn deze krachten in de eerste plaats die niet alleen in Nederland, maar in zeer vele landen op het ogenblik een wanhopige greep doen om die massa weer helemaal vast te krijgen. Om ze als het ware te ketenen. En daar kun je heel weinig tegen doen.
Toch?
Want wat zij doen, is volgens wet en recht. En er zijn nog te veel mensen die denken dat de wetten van een land onaantastbaar moeten zijn. Dat wil zeggen dat wanneer je tegen die wet ingaat, je niet alleen degene die je werkelijk daarmee zult schade tegen je krijgt, maar zeer veel van degenen die eigenlijk met je samen zouden moeten werken. En juist daarom wijs ik naar een middel dat iedereen kan gebruiken. Dat ook niet afhankelijk is van je eigen slagvaardigheid, van je eigen mogelijkheid om je vrij te bewegen. Je kunt het gebruiken als je 87 bent, je kunt het gebruiken als je 16 bent.
Maar welke middelen zijn er dan?
Die heb ik u zo even uitgelegd. Het middel van een geestelijke kracht. Je behoeft er niet in te geloven.
Sorry.
Maar ze werkt.
Sorry, heb ik niet goed opgelet.
Kennelijk. Ik heb u zo even zelfs een experiment laten doen. En een aantal onder u zullen er ongetwijfeld resultaten van zien en ik hoop ermee verder gaan. Waar het om gaat, mijn beste vriend, is niet dat we de maatschappij veranderen. Want als de mensen niet veranderen, dan kan elke verandering in de maatschappij plaatsvinden zonder dat ze ooit een verbetering is. De mens moet veranderen. Doordat die mens minder bang is. Velen worden door hun angst gedreven. De angst voor de oude dag. De angst voor de boterham, voor de baan. De angst voor de atoombom. De angst voor dit, de angst voor dat. De angst voor de zure regen. Maar er zijn alleen bepaalde landbouwers niet bang voor. Die denken er nu al aan. Om grote plantages van augurken aan te leggen. Dan hebben ze meteen zure augurken zonder verdere moeite. Ik word niet boos, want anders zou ik geen grap gemaakt hebben. Maar ik probeer wel nadrukkelijk te spreken. Nee, ik probeer gewoon te laten doordringen waar het om gaat. Mensen zijn bang. Mensen durven verandering niet aan. Mensen zijn onzeker. Mensen houden zich er liever buiten. Huh? Ja, als een andere doet, zal ik het ook doen. Nou ja, dan gebeurt er nooit wat. Behalve wanneer een ander natuurlijk in de gracht springt. Dan zijn er een heel stel die mee willen springen. Zou ik in Amsterdam niet aanraden. Je verdrinkt misschien wel niet, maar je hebt toch een vergiftiging op je hals. Dus, laten we even reëel blijven. Die zogenaamde domme massa is niet dom. Maar die domme massa heeft op dit moment een aantal grotendeels haar aangepraat en via conditionering zelfs opgelegde drijfveren die niet rationeel zijn. Die niet rationele zaken kunnen we veranderen wanneer we van binnenuit werken. Ik vind de dwaasheid om een huis waarin de schimmel zit aan de buitenkant op te verven en te verbeteren en aan de binnenkant niets te doen. En juist daarom leg ik de nadruk ook op dit geestelijk werken. Ik heb er niets op tegen dat u probeert actie te voeren. Per slot van rekening, iedereen doet het, waarom zou u het niet doen? Maar ik vraag me wel af in hoeverre u begrijpt waarvoor u actie voert. Heel vaak betekent het dat je er actie voor voert dat anderen meer zullen betalen dan ze eigenlijk op kunnen brengen. Heel vaak betekent het gewoon dat je de feiten wel kent, maar de consequenties van die feiten wilt afwentelen op anderen en niet op jezelf. Dat zijn geen reële dingen. Daarom zeg ik, je moet de mentaliteit proberen te veranderen. En op een ogenblik dat de spanning en de onevenwichtigheid groeien, is juist de mogelijkheid om die geestelijke factoren te stimuleren, veel groter dan anders. U hebt zich misschien nooit afgevraagd hoe het komt dat bepaalde veranderingen van denken aanslaan juist in die tijden dat de spanningen het grootst zijn. Neem maar een voorbeeld. Jezus. In een tijd dat zijn land bezet was en eigenlijk op een krankzinnige manier werd uitgebuit. De mensen waren arm, ze waren hopeloos, ze wisten niet waarheen. Daardoor kon Jezus leer betekenis krijgen. Denk aan de Boeddha. In een tijd dat de adel, de hogere kasten, zich meer en meer van het volk terugtrokken. En daardoor een steeds grotere spanning en onlust ontstond. In een tijd dat kleine staatjes voortdurend oorlog met elkaar voeren. Komt daar ineens iemand die bovendien zelf nog van een zeer hoge kaste is. En gaat daar met iedereen om tot de paia's toe. Maar leert ook een weg langs welke je beter kunt worden. Dat moet aanslaan in zo'n tijd. En dan gaat het niet alleen om de woorden. Het gaat om de uitstraling van de persoonlijkheid. Mohammed. Mohammed met zijn heilige oorlog was nooit zo ver gekomen. Wanneer in die tijd niet een hele grote spanning had bestaan tussen de feitelijk nomadisch levende mensen van het platteland en een bepaald aantal grote steden, waaronder ook Medina, al wordt dat niet precies genoemd. De Medina heeft hij het op een andere manier versierd. Dus alweer in die spanning kan het gebeuren. Hitler vindt zijn volgelingen in een tijd van grote ontbinding en spanning. De chaos. Waar u ook gaat kijken. Zelfs wanneer je kijkt naar het hele marxisme. Dan is de betekenis daarvan betrekkelijk gering. Totdat Lenin komt en los wordt gelaten om een Rusland. Waarbij de mensen absoluut wanhopig zijn. Niet meer weten waar ze aan toe zijn. Waarbij een revolutie is die geen revolutie is, omdat elke partij tegen de andering aan het vechten is. Zoiets als Libanon op het ogenblik. En dan komt daar die ene man met het idee, met de woorden, met de hardheid, maar vooral met de uitstraling. En hij heeft ze allemaal onder de duim. 1, 2, 3, bom. In tijden van grote onevenwichtigheid is beïnvloeding ook de beïnvloeding die paramentaal is, ook de beïnvloeding die paranormaal is, beter mogelijk en kan ze meer resultaten brengen dan anders. En daarom heb ik deze keer, ik zeg, ik ben ook gestuurd door, het gebeurt niet alleen op mijn instigatie, er zijn anderen die zich er ook mee bezighouden, die nadruk willen leggen juist op die kracht. Op dat vonkje licht in uzelf, dat u misschien nog als een illusie of een droom mocht beschouwen, maar wat u wel moet proberen te beleven. Dan gaat het om dat uitsturen van kracht. Dat wanneer u het goed hanteert, heus genoeg is om iemand uit een ziekbed op te laten staan waar hij een paar jaar op heeft gelegen. Dat goed genoeg is om iemand die helemaal in de war en hopeloos is, die impuls, die stimulans te geven, waardoor die wil weer vat krijgt op het leven, die weer verder durft te gaan en weer een beetje positiever durft te denken. Het is daarom dat ik daarop de nadruk heb gelegd. Niet omdat ik zeg dat andere middelen en wegen slecht zijn, maar omdat ik zeg dat dit middel, dat deze weg, ons inziens op het ogenblik de meest doeltreffende is om op korte termijn een aantal mentaliteitsveranderingen te bewerkstelligen, die dan voldoende zouden kunnen zijn om het evenwicht in die, volgens u misschien domme, maar volgens mij onverschillige massa, zo ver te veranderen, dat ze bewust gaan kijken naar wat ze zelf kunnen doen, en niet alleen maar iemand kiezen van wie ze hopen dat hij wel iets zal doen. Nou, ik heb nou, dacht ik, genoeg gezegd erover. Goed verstaander heeft een half woord nodig. En ik heb u dus misschien al een beetje te denigerend behandeld door er zoveel woorden aan te wagen. Maar dat was noodzakelijk. En nou, u, als u wat te zeggen hebt, onderwerp hebt, gaat u gaan.
Mag ik vragen, is dit ruimteschip zo belangrijk dat dat moet blijven bestaan? Kan het niet terug van weg geweest?
U bedoelt de aarde?
Ja, ik vind het zo fijn.
Nou, die gaat op zijn tijd wel.
Ja, dat lijkt me best.
Maar, ja, voor u misschien wel. Ja, radicaal. Maar, aan de andere kant. Ja. Kijk, u stapt toch vandaag morgen uit eindstation, niet waar? En, bedenk, het is niet het ruimteschip aarde. Het is wel degelijk een soort vormingsinstituut. Er zijn er nog een hele hoop die een hele hoop kunnen leren, denk. Ja, u natuurlijk niet. U zit hier. U hoeft niet meer te leren. Nu, hè? Maar, ja, is ook gemeen. Maar, ik wil alleen dit maar zeggen. Die aarde is belangrijk omdat ze een continue ontwikkelingsmogelijkheid biedt vanuit een geestelijk standpunt.
Ja, maar we zitten vast in die structuren allemaal.
Ja, ik zit vast in het webzijdevlieg. En toen kwam er toevallig een dikke hommel die haast had voorbij en hij was los. Het ligt er maar aan wat u vastzitten noemt. Zijn uw structuren eigenlijk niet in de eerste plaats de weergave van een manier van denken?
Het denken heb je ook niet in eigen hand.
Dat heb je voor een deel in je eigen hand.
Normaal niet, want je bent anders gemotiveerd en waar die motivatie vandaan komt, weet niemand.
Nou, in bepaalde gevallen kan ik het u wel zeggen. Bijvoorbeeld bij de Vredesmars ligt de motivatie in feite voornamelijk bij een aantal mensen, neem me niet kwalijk hoor, ik wil het idealisme niet wegpraten, maar bij een aantal mensen die het heel erg belangrijk vinden om met een enorm machtsvertoon in feite het huidige regeringsgroepje een beetje in zijn hemd te zetten. Dat is de basis ervan. Hoe internationaal het ook verder mogen zijn. Daarnaast wordt het heel handig gemanipuleerd door anderen die daarmee in feite de Amerikanen weer een morele slag willen toebrengen.
Dan laten ze zich toch manipuleren, de grote massa. Zijn we er toch al?
De grote massa laat zich alleen manipuleren, zolang ze niet zelf denkt.
Ja, nou, dat denken doet pijn.
Ongetwijfeld, maar niet denken wordt veel pijnlijker.
Ja.
Kunnen we in deze tijd nog een nieuwe wereldleraar verwachten? En Maitreya heeft het ook laten weten.
Ja, dat hebben we u in de tijd ook al gezegd dat dat zou gebeuren. Luister, er zijn een wereldleraar en een wereldmeester geweest. Ze hebben beide gewerkt. Eén wat dichter bij het Verre Oosten, de andere in het Midden-Oosten. Ze hebben beide een nieuwe benadering, een nieuwe moraliteit gebracht in feite. Hun werkelijke invloed neemt langzaam toe. Maar niet, dat willen ze uitdrukkelijk vermijden door het stichten van bijvoorbeeld nieuwe godsdiensten of zo. Dat is heel gek. Zodra de mensen in iets helemaal gaan geloven, wanneer een godsdienst is of een systeem, dan is de inquisitie niet ver weg.
Zeker niet.
Dus, nee, ze zijn er geweest en er komen ongetwijfeld nog een aantal, ik wil niet zeggen openbaringen, maar plotseling nieuwe denkers, laten we het zo maar noemen. En onder hen zullen er zijn die beschikken over een uitstraling, ik weet er geen beter woord voor, waardoor ze eigenlijk innerlijk overtuigen en niet alleen uiterlijk en logisch. Maar zij zijn deel van een proces dat zich afspeelt. Verwacht ze niet binnenkort.
Dat zijn ook zakkenvullers. Oh, ja. En dat trainen of hoe ze heten mogen gekomen. Nou, ze zijn allemaal multimiljonairs. Dus dat wil je eigenlijk.
Ja. Ach, het is heel eenvoudig. Een mens is vaak bereid meer te betalen voor een illusie dan voor de waarheid. En die illusies worden duur betaald. Ik ben het met u eens. Maar mag ik er ook op wijzen, en dat is misschien toch wel een gunstige kant, dat de invloed van dergelijke sectenleiders, daar komt het op neer, steeds minder wordt.
Nou,
ja toch. Wanneer we kijken naar het gemiddeld aantal jongeren dat zich bij die secten voegt, we vergelijken dat met 10, 15 jaar geleden, dan blijkt dat bijna gehalveerd te zijn. Kijken we naar degenen die loskomen uit dergelijke secten en de wijze waarop ze zich weer aan de norm gaan aanpassen, dan blijkt eveneens dat op het ogenblik meer dan 70% van hen zeer snel die aanpassing doormaakt en dus niet in psychische moeilijkheden komt zoals dat vroeger het geval was. En als u het hebt over zakkenvullers, ik kan er u wel een paar noemen hoor. Er zijn mensen die vullen hun zakken door je plannen te bedenken die anderen moeten uitvoeren en betalen, bijvoorbeeld. Er zijn zakkenvullers die zich door u laten kiezen op grond van beloften, waarbij ze later het tegenovergestelde doen, noem ik ook zakkenvullers.
Volgens mij is
het geen zakkenvuller. Maar neem me niet kwalijk, waarom kijkt u daar nou zo gek tegenaan?
Ik kijk er helemaal niet gek tegenaan, ik constateer alleen het feit.
U constateert het feit dat mensen die anderen dus iets brengen,
manipuleren,
die anderen iets brengen, waardoor die anderen het gevoel hebben dat ze gelukkiger en beter zijn, en daarvoor een hoge prijs vragen, dat die dus zakkenvullers zijn. Maar zit daar niet een heel klein beetje nijd ook bij?
Pardon, we hadden het over de nieuwe mensen. Nieuw soort mens die zou komen. Niet waar?
Die heb ik inderdaad genoemd, ja.
Ja, en dat zijn dus mensen met speciale eigenschappen, zal ik maar zeggen.
Ach, vanuit uw standpunt wel, maar als iemand uit 1600 met u wordt geconfronteerd, dan zal u ook beschouwen als een mens met heel speciale mogelijkheden en eigenschappen.
Ja,
omdat hij anders is.
Dat is waar, maar dat komt meestal door de wetenschap als zodanig.
Dat komt niet alleen door de wetenschap, maar dat komt door uw aangepast zijn. Ja. Het feit bijvoorbeeld dat u bijna automatisch snelheden, invalshoeken afschat in het verkeer, is voor die mens onbegrijpelijk. U hebt u gewoon aangepast aan een andere wereld, aan een ander bestaan. En als de wereld dus verandert, dan kunnen we niet meer spreken van speciale eigenschappen. Kunnen we alleen doen vanuit het huidige standpunt.
Maar ik bedoel de revolutie in de geest dus.
De evolutie,
die speciale mensen bedoel ik,
die geestelijk plaatsvindt, zal ertoe voeren dat er steeds meer mensen inderdaad paranormaal begaafd zijn bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant zullen juist deze mensen hun gaven een beetje op de achtergrond houden. Want ze weten dat ze achtervolgd zullen worden wanneer ze gebruiken om hun eigen meerwaardigheid te demonstreren.
Maar dan zijn die gaven ook meestal niet capabel als ze daarvoor proberen te gebruiken, denk ik.
Kijk, je kunt een stuk brandhout gebruiken om de kou te verdrijven en om iemand zijn hersens in te slaan. Als je het brandhout maar hebt. Als je telepaat bent, dan kun je die telepathie gebruiken om je juister te oriënteren en misschien om anderen een beetje onopvallend een beetje te helpen. Je kunt het ook gebruiken om de geheimen van een ander te weten te komen en die bijvoorbeeld te onthullen of om daarmee af te persen. De kwaliteit die je bezit bepaalt niet het gebruik dat je ervan maakt. En het is een beetje dwaas om aan te nemen dat een verworven kwaliteit afhankelijk zal zijn van de wijze waarop ze gebruikt wordt. Zolang het ik het gebruik niet verwerpt, dus geen schuldcomplex in zichzelf veroorzaakt, blijft die gave onaangetast.
Nee, maar ik denk toch wel, inderdaad, dat sommige misbruikhandelingen het ik zodanig aantasten dat die eigenschappen toch wel verminderen of verdwijnen. Als je die gaven misbruikt. Dat denk ik wel.
Dat ben ik direct met u eens. Wanneer u daarbij als definitie misbruik geeft, misbruik in eigen ogen.
Misbruik inderdaad, ja precies. Inderdaad. Oké, we zijn uitgepraat.
U ziet er weer hoe makkelijk we weer aan een einde komen. Hè? En dan blijkt dat we elkaar eigenlijk wel begrepen hebben, maar dat we het op verschillende manieren hebben willen formuleren. Dat is heel gek, heeft u wel eens over nagedacht? Op hoeveel verschillende manieren je een woord kunt begrijpen. Hoe komt het nou dat u altijd precies begrijpt wat een ander ermee bedoelt, of bijna altijd? Dat komt omdat u te maken hebt in de eerste plaats met de intentieuitstraling van de persoon, waardoor dus eigenlijk al een zekere selectie uit interpretatiemogelijkheden wordt gemaakt. En die wordt dan nog versterkt door uitdrukking, door je gebaar, wat iets verder, iets meer zei. En dan uiteindelijk natuurlijk ook door context. Dus het geheel waarbinnen een bepaald woord of begrip wordt gehanteerd. Maar denkt u niet dat als we dit elkaar willen ontvangen, wegnemen, dat de woorden eigenlijk helemaal geen betekenis meer hebben? Neem bijvoorbeeld een woord als democratie. Democratie heeft op het ogenblik in de wereld een kleine 100 verschillende betekenissen. Iedereen denkt dat als hij het op zijn manier interpreteert, dat hij het heeft over ware democratie. En dan kunt u gaan naar Argentinië, naar Nicaragua, u kunt gaan naar Engeland, u kunt gaan naar Nederland, u kunt gaan naar Rusland. Ieder gelooft dat hij de ware democratie bezit. En waarom begrijpen ze dan niet wat de ander met democratie bedoelt? Omdat ze eenvoudig niet bereid zijn de ander te ontvangen in intentie en niet alleen op grond van uitspraak. Simpeler. Ja, dan ben ik daarmee ook alweer een beetje uitgepraat. Ik kan natuurlijk zelf nog wel het een en ander gaan vertellen, maar het wordt ook weer zo moeilijk, hè? Ja, ik kan u een hele hoop vragen stellen. Ja.
Zullen de vredesdemonstratie uw stelling ondersteunen?
Ze zullen de stelling ondersteunen dat de angst, meer dan het idealisme, de mens ertoe kan bewegen in beweging te komen, terwijl hij niet precies beseft wat zijn in beweging komen voor anderen betekent. Dat zal dat bewijzen. Er zijn mensen van geheel verschillende inslag die allemaal op hun eigen manier die vrede willen, die van die atoomwapens af willen. Maar denkt u dat er veel bij zijn die begrijpen wat de economische achtergronden zijn? Dat er veel bij zijn die begrijpen hoe in feite onbelangrijk het opstellen van die raketten op zichzelf is. Het is wel zeker dat ook wanneer ze niet worden opgesteld en ook geen extra raketten worden opgesteld door de Russen. Ze nu bezig zijn voor te bereiden onder meer in Oost-Duitsland nog een paar landen. Dat op het ogenblik dat het eerste strategische atoomwapen gebruikt wordt, zij van de ene kant of van de andere kant, het onvermijdelijk is dat praktisch heel Europa, althans een groot gedeelte van West-Europa en een deel van Oost-Europa, voor de eerstkomende 100 jaar onbewoonbaar wordt.
Met de Pershing 2-raket.
Ach, geeft het wat welke naam ze eraan geven. Ik bedoel, het zijn vier pijlen met de dood in een hoedje.
En wil je die dan onschadelijk maken? Doe die Marcel het ook niet?
Dat is natuurlijk een vraag. Aan de ene kant, wanneer er werkelijk genoeg mensen komen. Laten we zeggen, dat er in zo'n vredesmars nou eens een keer niet 500.000, maar 1,5 miljoen mensen meelopen. En dat die mensen allemaal zeggen, degene die voor die dingen is, zal ik nooit meer kiezen en zijn partij ook niet. Gegarandeerd dat ze er niet komen. Totdat u vergeten hebt wat u gezegd hebt.
Ze zeggen allemaal dat ze er niet voor zijn. Iedere politicus en een man. Maar ze willen geen eenzijdige ontwapening.
Ja, kijk, het is een heel oud beeld, maar wat deed Pilatus? Hij zei, ja, in mijn ogen is deze mens niet schuldig. Maar indien gij het wilt, geef eens water, heer Jan, was ik mijn handen in onschuld. Ja, moet die Rijnwater nemen. Dat is nu eenmaal politiek. Politiek is je handen in onschuld wassen wanneer het verkeerd dreigt te gaan. En ondertussen doorvoeren, waardoor je meent je eigen belangrijkheid te kunnen handhaven, nationaal en internationaal. Politiek is de kunst van het haalbare. En als u belastingaanslag nakijkt, weet u ook waar ze het vandaan halen.
Het is de sterkste.
Nee, het is niet de sterkste, het is de slimste.
Nou ja, dat is ook de sterkste. Je hoeft niet lichaam, dat kan toch ook geestelijk zijn?
Ze zijn zelfs dat niet. De slimste is in dit geval de sluwste.
Nou, dan is hij dan toch op zee.
Laten we daar niet over gaan vechten, want dadelijk komt u me nog vertellen dat dus de vos veel sterker is dan de olifant.
Zou kunnen, ja.
Brengt u die vos naar Artes, dan zult u ongetwijfeld een daverende demonstratie kunnen geven.
Ja, leuk.
Als die vos slimmer is dan die olifant, wint die vos het onherroepelijk.
Oh, dat is goed. Zijn we door? We kennen daar natuurlijk een jaar over doorgaan en u wilt graag gelijk hebben. Het kan mij niet schelen of ik gelijk heb. Dat is waarschijnlijk het verschil tussen ons tweeën. Het gaat mij erom wat waar is. En de waarheid is deze. Dat ten aanzien van een demonstratie het beter is dat de mensen duidelijk maken wat ze denken, dan dat ze zeggen dat een ander wel voor hen zal denken. Maar het zou dwaas zijn wanneer ze menen dat hun mening betekenis heeft anders dan door de directe invloed die dit kan betekenen op de plaats, het aanzien, de status van degene die ze willen beïnvloeden. En ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn.
Kunt u in het kader daarvan iets meer vertellen over de kracht van het gesproken woord naast die meditatietechniek die u zojuist heeft geschetst of voor u als voorbeeld?
De kracht van het gesproken woord bestaat voor een groot gedeelte in de mogelijkheid om iemand een beetje te biologeren met wat je zegt. Wanneer je gewoon iets zegt tegen een ander, dan kun je er bijna zeker van zijn dat hij alleen verstaat wat hij wil horen. En wanneer die ander dus denkt dat u onzin praat, dan kunt u nog zo verstandig zijn, maar voor die ander is dat onzin. Daar moet je niet zoeken naar de mogelijkheid om de ander nu eens even met woorden alleen de waarheid te zeggen, want dat lukt niet. Dat is net nog een bewijs van gezien, nietwaar? Dus, dan neemt u me niet kwalijk, dat was niet zo bedoeld als u het opvat.
U bent slim in uw opmerkingen.
Ongetwijfeld, maar dat moet ik wel zijn als ik zie wat voor opmerkingen ik terugkrijg. Dus, om nu even van voor de spel af te stappen. Wanneer u een gesproken woord wilt gebruiken, dan moet u eerst iets hebben dat op zichzelf de ander aanspreekt. Als je wilt spreken over de vrede met een christen, praat dan over de vrede in christelijke termen. En wanneer je wilt spreken met een marxist over vrede, spreek dan over de noodzaak van een werkelijke solidariteit die niemand tot vijand maakt. Dan kun je wat bereiken. Dan spreek je in de termen die die ander wil horen. Doe je dat niet, ach, dan ontwikkelt zich zo heel vaak eigenlijk een langs elkaar heen praten. De macht van het woord is gelegen in de mogelijkheid om de ander als het ware helemaal te betrekken in je eigen gedachtegang, zonder dat hij het in de gaten heeft. En dan kun je met woorden heel wat doen. Ik heb zo even al gezegd, bij dat experiment zijn er enkele die aardige resultaten zullen zien. In feite is dat een demonstratie van de macht van het woord. Want ik heb wat uitstraling gebruikt en ik heb wat woorden gebruikt. Ik heb daardoor een suggestie geschapen die een overigens voor hen verder geheel vrije mogelijkheid opende. Degene die er gebruik van hebben gemaakt zullen zien dat werkt. Maar wanneer ik dat nu niet wil, dan ontneem ik de mogelijkheid tot controle. Dan zet ik in de plaats van die controle mijn eigen verklaring. En mijn eigen verzekering. En wanneer ik dat lang genoeg doe, dan zal men het geloven.
De macht van het systeem.
Dat is inderdaad een systeem. Het is een van de systemen waartegen wij ons voortdurend verzetten. Wij zijn namelijk tegen elk dogmatisme, onverschillig op welk terrein. Wij geloven niet dat een stelling als waar moet worden aangenomen, tenzij de waarheid daarvan voortdurend en proefondervindelijk ieder ook aan zichzelf en anderen bewezen kan worden.
Exact.
Dat is een van de redenen dat wij praten voor vrijheid in feite. We spreken niet voor de vrijheid om normaal te doen wat je wilt, want dat is kolder. Het meeste wat je denkt dat je wilt, doe je en dan ontdek je later dat je het helemaal niet gewild hebt. Dus dat is ook onzin. Maar het gaat ons er gewoon om dat uw denken niet gebiologeerd wordt door een ander, ook niet door ons. Wanneer we ontdekken dat u te veel in een sleurtje gaat of dat u alleen maar begint te absorberen zonder mee te denken, dan gooi je er wel een gekke opmerking doorheen en schrikt u wel wakker. En dan aanvaarden we heel graag een woordgevecht. Al is het alleen maar omdat de, neem me niet kwalijk hè, maar de bij anderen daardoor ontstaande irritatie op zichzelf een gunstig effect heeft. Het dwingt namelijk ook tot nadenken en niet alleen tot een klakkeloos partij kiezen. Ik ben ervan overtuigd dat dat een van de functies is. Ook al zal het onmiddellijke resultaat zeker niet alleen gelegen zijn in het nadenken. Maar de eerste neiging is een emotioneel partij kiezen. Dat is overal. Maar juist omdat je het probleem toelaat, confronteer je de mens met het probleem. En ook dat probleem blijft bestaan. Dat verdwijnt niet 1, 2, 3 uit de herinnering. En daardoor kan langzaam de betekenis daarvan veranderen en worden tot een persoonlijk afwegen. En wanneer je iets onredelijk vindt, dan moet je je ook afvragen, doe ik het zelf ook niet vaak zo? En wanneer je vindt dat het een redelijk argument is, dan moet je zeggen, nou ja, goed, het is wel redelijk, maar waarom doe ik het dan zo weinig, bijvoorbeeld? Wij geloven namelijk dat een mens zijn eigen weg moet kunnen vinden en volgen. Wat wij doen is u aansporen onder meer tot denken. Ook tot argumenteren hoor. Wat we doen dat is gewoon een krachtmeting soms uitlokken. Het zij op paranormaal, het zij op verbaal terrein. Helaas zijn andere terreinen voor ons onmogelijk. Onze huidige status. Maar dat doen we doodgewoon omdat in het conflict de mens wordt geconfronteerd met zich, zijn eigen overtuiging, zijn eigen denken, zijn eigen mening. Zelfs wanneer je een mening hebt, weet je het vaak pas wanneer je ze naar buiten brengt om je te verweren tegen een ander. Wij willen dat de mensen vrij zijn. Dat is een van de redenen dat door de werk. We willen dat de mensen zelf denken. Wel dat ze onpartijdig denken en niet alleen eenzijdig.
Nou heb ik een vraag. De tijd die u toestaat om een irritatie kans te geven, denkkracht op te roepen, kiest u die vanuit een eigen standpunt, gezien de tijdsfactor van de...
Nee, we kiezen die op grond van de prikkelbaarheid die als een soort golf waarneembaar wordt. En die moet inderdaad een zekere hoogte bereikt hebben. Ze moet velen bijna aan de lippen staan, bij wijze van spreken. Voordat we die kunnen gaan breken. En dan hebben we een effect bereikt dat blijvend is. Het is dus gewoon een psychisch effect wat je op die manier ook tot stand brengt.
Mag ik u vragen het hierbij te laten? Want ik heb beloofd de pauze ongeveer 9 uur te laten beginnen.
Ja, je hoort het. Mijn tijd is kennelijk niet de uwe. Ik had nog alle tijd. Maar... door andere omstandigheden is er geen tijd. Waaruit weer blijkt dat tijd eigenlijk niet bestaat. Maar dat door jezelf daaraan te binden, je gelijktijdig in die tijd zodanig betrokken wordt, dat ze gaat regeren wat je doet. En bij mij is het dan wel niet zo, maar de beleefdheid vergt dat ik me daaraan onderwerp. Mag ik met één ding eindigen? Neemt u me nou niet kwalijk. Het is misschien een beetje een ratje toe geworden vanavond. Ik weet het. Maar hebt u nou niet een paar dingen geleerd? Dat er geestelijke zaken mogelijk zijn. Dat een mentaliteitsverandering bepalender kan zijn dan een uiterlijke verandering alleen. En vooral dat er krachten gebruikt moeten worden om de angsten die in deze wereld leven eindelijk eens een beetje op te heffen. En daarnaast heeft u geleerd dat we allemaal anders denken. En dat zou je tot grote dankbaarheid moeten stemmen. Want wanneer alle mensen gelijk dachten, dan zou voor een geestincarnatie op aarde geen cent meer waard zijn. Mag ik u toewensen dat u elk op uw eigen wijze, elk volgens uw eigen inzicht, zult kunnen bijdragen tot een veranderen van de mistroostige mist die op het ogenblik emotioneel en anders in zijn groot gedeelte van de wereld overspoelt, dat u daarvoor in de plaats iets kunt brengen van een beetje stuwkracht, een beetje geestelijke veerkracht, een beetje positief denken en daardoor voor velen eindelijk een weg uit een schijnbaar onontkoombaar noodlot. Als u daaraan mee kunt werken, dan garandeer ik u dat iedereen, zeker ook wij aan onze zijde, u daarvoor zeer dankbaar zal zijn. En slaagt u er niets in? Ach, wanneer u het probeert, zijn we al dankbaar. Dat is dan tenminste iets. Wat mij betreft, ik heb eigenlijk de grenzen van de beleefdheid al een beetje uitgerekt. Ik wil voorkomen dat ze breekt. Vandaar dat ik u verzoek mij te vergeven wanneer ik me nu terugtrek. Wat u ervan denkt, moet u zelf maar uitmaken. Mij was het redelijk aangenaam. Ik heb me zelfs in bepaalde woordenwisselingen zeer geamuseerd. Daarvoor, hartelijke dank. Goedenavond.